afsluiten eigenlijk over onze studie over leven na de dood. Hè. We hadden nog een paar passages te gaan die zo een beetje vreemd lijken te zijn. We hebben er al een paar onder handen genomen vorige week ook. Hè, maar we weten van Genesis tot Openbaring dat er eigenlijk één rode lijn doorheen de Bijbel zit. En dat is eeuwig leven is in Christus. Eeuwig leven is enkel te verkrijgen, amen, doorheen het offer dat God heeft voorzien voor de mensheid. Het is niet automatisch dat we eeuwig gaan leven, dat onze ziel onsterfelijk is, maar eigenlijk alleen God is onsterfelijk. En hij maakt mensen die in hem geloven, in zijn offer, maakt hij ook onsterfelijk. Dat is de gave, hè? Johannes 6, 23. Legt dat heel duidelijk, Johannes, Romeinen 6, 23 legt dat heel duidelijk uit. Hè? The wages of sin in het Engels is dat. Hè? Hoe zeg je dat in het Nederlands? De wages, het resultaat van de zonde. Nee, niet het resultaat. Wacht, ik moet het gaan opzoeken. Het een ander woord. Het is zoiets, het loon van de zonde, zo is het. Het loon van de zonde, wages. Ja, wages is, dat is uw loon. 6:23 is dat. Ik zal even de NBV lezen. Het loon staat er zo in. Ja, het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus het is een geschenk. Ja. Ja, dat is heel duidelijk. En oké, sommige passages lijken dan iets anders te zeggen. Hè. We hebben vorige week over de heks van Endor, hè, de dode bezweerster, gehad. We hebben toen gezien van, ja, dat kan allerlei verschillende mogelijkheden zijn, maar geen een van die mogelijkheden bewijst eigenlijk dat er leven is na de dood. Alleen in die zin van dat je geest voortleeft. Hè. Dan hebben we er nog een paar gezien. We hebben de transfiguratie gezien van Jezus op de berg, of de verheerlijking van Jezus op de berg, terwijl dat hij aan het spreken was daar met, wie was het weer? Waren er twee? Mozes. Elia. Ja, of Elia. Ja. En dat was toen een visioen. Hè. Een visioen. En dan, moeder, ik denk dat jij het was. Ik heb toen gezegd van, zijn er nog een paar die een passage voor de geest kunnen al die een beetje dat kan tegenspreken. Dan zei hij Matthäus 27, hè? Ja. En moeder, was dat?
Ja, maar ik herinnerde me dat terug. Nou, wat je toen gezegd hebt. Van die lijken die in de rotsen lagen en dat die rotsen open gingen en dat ze dan die lijken gevonden zijn. Dat dat niet letterlijk was.
Ja, we zullen het even zien. Ik denk dat Marianne gaat daar iets, in uw notities kunnen opzoeken. Heb jij iets in uw notities nog gevonden? We gaan het eens even zien. Ik ga in de NBG lezen. We hebben de NBV. Heb jij de NBV? Ja. Oké, we gaan vanaf Matthäus 27, vers 1:50 lezen. Ik zal eerst de NBG lezen. Dat zegt, zie, voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën en de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Vreemde passage. Het zegt hier nou wel lichamen. Wat zegt de NBV?
Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en de rotsen spleten. Mm-hmm. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Mm-hmm. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen.
Oké. Okay. Daar staat, werden tot leven gewekt. Dat is wel een vrij ruime interpretatie. Mm-hmm. Want het woord in het Grieks is alleen maar opwekken of opstaan of tevoorschijn komen. Dus als zij zeggen tot leven worden gewekt, is eigenlijk al een interpretatie gegeven aan die tekst, dat die mensen, dat mensen die ineens dood waren, maar nu levend. Want de Nadense Bijbel, denk ik, dat is ook meer een letterlijke vertaling.
Ontwaken staat daar.
Ontwaken.
Ontslapen, hè? Ja. Ontwaken. Dus ontslapen wil zeggen dat ze niet meer slapen.
Ja, ontwaken, dat ze eigenlijk wakker worden.
Mm-hmm.
Oké, en vers 53, hoe leest dat?
Na zijn ontwaken komen ze uit de graven, komen de heilige stad binnen en verschijnen aan velen.
Ah, oké. Dus eerst moeten we eens merken dat vers 51, 52 en 53, dat is precies zo erin gepropt.
Mm-hmm.
Want als je die versen nu even weglaat, hè, 51, 52 en 53,
mm-hmm.
en gewoon 50 en 54 leest,
mm-hmm.
dan is dat een natural flow, zoals dat ze dat zeggen. Hè.
Dat
Jezus riep wederom en luider stemming gaf de geest.
Mm-hmm.
En dan gaan we naar 54. De hoofdman en zij die met Jezus bewaakt, zagen de aardbeving wat er plaats had. Ze waren zeer bevreesd.
Mm-hmm.
Vers 52 en 53 is er precies ingestoken. Mm-hmm. Dat van dat voorhangsel, dat is nog oké. Okay. Maar dan ineens die graven die opengingen. En wat ook heel vreemd is, en ik heb het opgezocht, is dat er geen een van de voorvaderen, mm-hmm. Ze noemen die de voorvaderen van het geloof, dat zijn die in de tweede en de derde eeuw schreven over mm-hmm. dingen in de Bijbel, commentaar gaven over mm-hmm. dingen in de Bijbel.
Ja.
Die gebruiken dit voorval niet als bewijs van Jezus is opgestaan.
Mm-hmm.
Hè? Het is ook vreemd dat die heiligen,
mm-hmm.
wie dat ook mogen zijn, als die zijn opgewekt, stel dat we, als we dit zo lezen, en dat zijn inderdaad mensen die dood zijn, en die zijn dan levend geworden, en die zijn dan in de stad gaan rond. Waarom worden die nergens in de Bijbel nog eens vermeld als een extra getuige?
Ja.
Paulus had dat kunnen gebruiken, Petrus had dat kunnen gebruiken. Die hadden misschien op de dag van Pinksteren geweest. Dat had toch een serieuze getuigenis kunnen zijn. Die mensen daar op de weg naar Emmaus. Ken je die nog? De Emmausgangers, ja. Die een beetje ongelovig waren. Ook al hadden ze wel gehoord dat Jezus was opgestaan, nog niet echt geloofden dat ze Jezus hadden gezien. Wat dan met deze mensen?
Staat dat in de allereerste vertaling?
Het staat in alle kopieën. Ja, je zou het denken. Hè? Maar nee, in alle kopieën die wij hebben, alle manuscripten, staan die versen erin. Maar het lijkt precies ofwel moeten we het anders gaan bekijken, want als we het echt gaan denken, het is ook theologisch een beetje een probleem. Aangezien, met welke lichamen zijn ze dan opgestaan? Ja. Is dat met het verheerlijk lichaam van Jezus?
Okay.
Al zeker niet voor de opstanding van Jezus.
Nee, het was met Lazarus dan. Hè?
Ja. Ofwel moet het zijn na de opstanding van Jezus. En dan zijn zij ook opgestaan. Geef maar een mogelijkheid. Hè?
Mm-hmm.
Maar trouwens, geen een van de mogelijkheden dat wij nu geven is een bewijs dat er een geestelijk leven, zielsleven na de dood is. Dat kun je trouwens niet meer uit. Want het is wel leuk om er even over te debatteren. Maar de vraag is inderdaad, wat voor lichaam hebben zij? Als zij na de opstanding van Jezus zijn opgestaan, en ze hebben een verheerlijk lichaam, dan zijn zij
ook,
nu mee.
Maar dat wordt ook niet meer dood, hè?
Nee, voilà.
Dus dan zal die dood niet meer gaan.
Nee, dan zijn ze eigenlijk al geoordeeld voor het grote oordeel.
Ja.
Dus dan hebben we daar al een probleem. Als ze een gewoon lichaam hebben gekregen, zoals Lazarus,
mm-hmm.
Dan moesten die mensen weer sterven, mm-hmm. zoals eerder. Maar dan zou ik toch denken dat er wat meer getuigenissen over te vinden zijn.
Ja, dat denk ik. Ja.
Dat is ook een beetje vreemd. Mm-hmm. Dus wat kunnen we er dan wel uit halen? Er is nog een andere mogelijkheid. En dat is inderdaad dat gewoon ten eerste al geen lichamen waren die lang in de staat van ontbinding waren. Ik heb gelezen dat die graven, je moet denken, Jeruzalem, er zitten veel heuvels. Hè?
Mm-hmm.
En in zo'n heuvel, heb je ooit een foto van gezien? Er zitten allemaal van die rotspelonken.
Ja.
Zo van die kamers, zo precies.
Mm-hmm.
Ja, en daar staat dan een steen voor.
Mm-hmm.
Ja. Dat waren graven. En je hebt daar zo'n hele berg vol met van die rotspelonken. Het was heel duur ook. Ja. Niet iedereen kon er zo begraven worden. Was dus voornamelijk voor de voornamen. De bekende, degene met geld. Hè?
Mm-hmm.
En een aardbeving kon heel makkelijk een scheur veroorzaken, waardoor dus die steen inderdaad omver zou vallen en dus de lijken die nog maar pas daar gelegd werden, want mm-hmm. eens dat je volledig was, hoe zeg je dat?
Ontbonden,
ja. Ja, dan had alleen nog maar botten en dan werden die botten verzameld in een kist. Ja, en dat kistje werd dan ergens anders geplaatst. Dus die berg, dat was eigenlijk voor ja, verse lichamen. En het staat ook vele lichamen. Het zegt niet personen. Het waren lichamen van heiligen die dood waren. En heiligen moeten we ook niet zien als een David of zo. David, koning David. Maar er waren mensen die daar pas gelegd werden. Trouwens, dat is ook een interessant...
Ja, ik verstand niet goed wat je
heiligen zijn eigenlijk, naam vertaling staat de worthy ones, de waardigen.
Die echt dus Christus gevolgd hebben.
Ik denk het. Ja, er kunnen leerlingen zijn geweest van Jezus. Ja. Mm-hmm. Ja. En die dan, die lichaam die naar boven kwamen. En ene commentator vond ik ook wel interessant. Je zei in vers 53, hè, de stap, zij gingen uit de graven na zijn opstanding. Vers 53, in de MBG staat. Hè. Mm-hmm. Ze zijn bij de eerste aardbeving, hè, dat voorhangsel is gescheurd. Hè. Tempelscheur van boven tot beneden. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En dan zou de theorie zijn dus dat die lijken al een beetje naar buiten kwamen, maar nog niet helemaal dat al het volk het zou zien. Maar dan op de zondag, op de opstandingsdag, wanneer dat ook was, sommigen zeggen op een vrijdag. Laten we zeggen dat het op de zondag was. Als je een beetje naar beneden kijkt, er is nog een aardbeving geweest. Hoofdstuk 28, vers 2.
Ah ja.
Ja, ik was hier ook uit het oog voor. 28 vers 2, hè?
Rolde de steen weg.
Ja. Er kwam een grote aardbeving, juist, hè?
Ja.
Dus zou die tweede aardbeving, die er op de opstandingsdag kwam, zou die er nog extra voor hebben gezorgd dat die lijken er nog meer uitkwamen en dan opeens zichtbaar waren voor het volk in Jeruzalem. En dus de familieleden van deze mensen die dood waren, die hebben ze dan meegenomen naar de heilige stad om ze voor te bereiden op een nieuwe... Nieuwe begrafenis, en zo zijn ze dus aan velen verschenen.
Verschenen, dat is heel breed.
Op die manier.
Dat kunnen we dan gezien hebben.
Ja, de lichamen zijn verschenen aan de mensen. Maar niet dat die personen zijn opgestaan, maar die zijn eerst verschenen uit het graf en ze zijn die dan gaan halen. Ja. In Rusland, dan moeten we weer een heel ritueel aan te pas gaan.
En gingen de herders daar binnen, dus de familie brengen die erdoor. Ik vind dat ook heel
Ik heb dat toch opgeschreven van die vorige. Je moet dus niet letterlijk bekijken. Door de aardbeving kwamen ook vele graven open te liggen. De lijken werden in Jeruzalem binnengedragen, zodat er, dat snap ik niet, zodat er ondertussen nieuwe graven werden gemaakt.
Ah ja, waar dat ze ze dan wel kunnen inliggen.
Omdat die kapot waren. Ja. Die zullen gescheurd zijn, dus er zal reparatiewerk aan te pas komen. Het is enerzijds misschien ook wel een getuigenis, want aangezien dat de heiligen werden opgewekt, misschien alleen de volgelingen van Jezus, en zou het dan een getuigenis zijn geweest of een voorafschaduwing van Jezus is opgestaan, deze mensen gaan ook op een zekere dag uit het graf opstaan. Ja. Het is toch frappant dat het alleen de heiligen zijn die tentoon staan. Ofwel selecteert Matthäus dat hij alleen de heiligen ziet. Dat kan ook zijn. Dus we moeten er ook niet te veel misschien uit gaan halen. Het is al een heel obscure passage. Maar het is in ieder geval geen bewijs van dat hun ziel na de dood bij de Heer zou zijn en dan eens zou terugkomen. Dus dat is het. Zijn daar nog vragen over? Moeders of iemand anders? Ah, ik zie dat er iemand bij zegt, Johanna, God zegen. Proficiat, hè, Johanna?
Ja, proficiat. Oma geworden.
Hallo. Oh ja, het is allemaal... Wacht, heb ik hier dat opstaan? Even kijken. Ja, zo. Oké. De volgende. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Heb ik die vorige week ook gezegd?
Ja.
Ja. Ah, ja.
Van 4 tot 10.
2 Korinthe. Van... ja, je mag eigenlijk al van vers 1. Van vers 1. Heb jij de MBV? Ja.
De nieuwe, denk ik dan. Nieuwe.
Ja. Zo eens lezen. Ik kan traag lezen, want Paulus gebruikte verschillende terminologieën, zoals tenten en woningen. En je denkt van, over wat heeft hij het nu? Ja. Vers 1. We weten dat wanneer onze aardse tent... Ja, vers 1.
Okay.
Het lichaam waarin wij wonen, dus hij legt al uit wat de aardse tent is. Wanneer dat wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Hij maakt al in het begin een onderscheid tussen tent en woning. Ja? Is hij bij u ook tent?
Ja. Dat okay. Ons aardse huis, dat onze tent is, wordt afgebroken.
Ah, okay. Ja. Dus hij maakt al het onderscheid, ons lichaam, mm-hmm. dat is een tent, met andere woorden, dat is iets dat tijdelijk.
Mm-hmm.
Ja? Dat vergaat makkelijk. Mm-hmm. Maar als dat wordt afgebroken, dan hebben we een woning. En een woning is natuurlijk beter dan een tent.
Mm-hmm.
Ja? Dat is permanent, dat is vast. Ja.
Mm-hmm.
Dat gaat langer mee dan een tent. Dus dat maakt hij al een onderscheid. Ja? En hij heeft het natuurlijk over die hemelse woning, is het opstandingslichaam.
Mm-hmm.
Ja? Vers 2.
Maar hier is nog straffer, hè? Ja? Eerst hebben wij een gebouw.
Oh,
dat is nog straffer.
Een gebouw is nog beter, dat is waar. Is het een appartement met verschillende... Als je hem naar paleis had gezegd, dan had het nog beter geweest. Maar, amen. Vers 2. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Oké, dat is even ingewikkeld, maar we gaan een beetje verder en daarna komen we terug. Gaan we dat terug ontleden. Waar was ik? Vers 5, hè?
Ja.
Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt, door onze geest als onderpand te geven. Dus we blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God, wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Dat is trouwens de vers, vers 8, die dat de meeste gebruiken. Van zie je, als we ons lichaam verlaten, dan zijn we bij de Heer. Ja? Ze gebruiken voornamelijk alleen vers 8 en ze lezen niet vers 1 en al de rest erbij, zoals we nu hebben gedaan. Maar dus als jij nu vers 8 leest, kunt jij daaruit concluderen dat als we ons lichaam verlaten, dat we dan onze geest bij de Heer blijft? Nee, hè? Als je met al die... Want we gaan ze niet nog verder rondlenen, over tenten en woningen, dan heeft hij het hier toch over het opstandingslichaam. Wat leest trouwens uw vertaling? Vers 8, ja?
Zijn we dus vol goede moed en hebben wij er meer behagen in buiten het lichaam te vertoeven en te vertoeven bij de Heer?
Ja. Ja. Oké, we gaan het eens even terug naar vers 2. Vers 2. Ik ga nog eens vers 2 lezen. Oké, hij zegt hier, vers 2, bezucht in onze aardse tent. En zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. En dan vers 3 zegt, we zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Nu, hij zucht Maar dat woord zuchten, we zuchten, hij gebruikt dan Paulus, hè, die dat schrijft. Je gebruikt dat woord verzuchtingen, zuchten, nog in een andere brief. Weet je toevallig de welke? Als je dat woord zuchten hoort, diegenen die thuis horen, mogen ook mee denken. Ik zal het zeggen, Romeinen 8. Dat is dat hoofdstuk van de geest die tussen beiden komt met verzuchtingen. Ja, dat is dat hoofdstuk.
Ja.
Maar hij gebruikt dat ook, een toepassing op ons lichaam.
Maar dat is niet Paulus die zucht, hè? Dat is de geest. Die zucht.
Just. Romeinen, sorry.
8, vers 22 en 23.
Dank je.
Dus wat is dat zuchten? Paulus zegt in de kerk in Korinthe, we zijn aan het zuchten in deze aardse tent. En we kunnen niet wachten tot we onze hemelse woning aantrekken. He? Dat zegt hij. He? We zuchten, we kreunen. Het is moeilijk. En hij zegt eigenlijk hetzelfde in Romeinen 8. Dus ik zal even wachten. Vers 22 en 23.
De schepping zucht ook.
Ja, er zijn er veel die zuchten. Het is de geest die verzucht, wij verzuchten, de schepping verzucht.
Ja.
Ze zijn allemaal aan het kreunen in afwachting van de terugkomst. Dat is eigenlijk wat Paulus wil zeggen. Vers 22. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensween zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij, ja, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. Waarom? In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. En hoe zegt hij van nu? Vers 23? Ja, of op het einde, vooral. Ja,
de loskoppeling van ons lichaam.
En daarvoor, de openbaring?
En niet alleen zij, nee, ook wij zelf, die de eerstelingen gaven van de geest bezitten, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog de aanneming van, tot zonen en dochters moeten afwachten.
Ah.
De loskoping van ons lichaam.
Amen. Dus hij spreekt hier over het vergankelijke, het onvergankelijke, dat het vergankelijke vervangt.
Mm-hmm.
Ja? De verlossing van dit lichaam. Mm-hmm. Dat ervoor zorgt dat we allemaal zo domme dingen doen. Ja? Het gaat hopelijk beter als we in ons opstandingslichaam zitten, dat zal wel. Maar de scheppingzucht. De schepping is in baringswee, dat wil zeggen dat er ook een nieuwe schepping komt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Ja.
En wij zuchten, maar dat is ook een oplossing voor. Maar we moeten wachten tot die dag. Ja? Paulus zegt dat nog eens in 1 Korinthe 15. Zal ik het even naartoe gaan. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vers 52. Ja, tot 54. Dat is trouwens dat hoofdstuk waar we zijn geëindigd in onze brief aan de Corinthiërs. Dat al die vragen naar boven bracht. Hè, dat is dat bekende hoofdstuk. En Paulus zegt hier, ik zal 51 er ook bij lezen, want dat is interessant. Ik zal uw geheim onthullen. We zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Ja. Dus dat is een tijdsindicator. Hè? Wanneer gaat dat zijn? Bij het einde. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed. Hier hebben we weer een terminologie, wat hem ook gebruikt in 2 Korinthe, het aankleden.
Mm-hmm.
Moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. Ja? En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, Ja, wanneer dat gebeurt, en wanneer die opstanding gebeurt, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Ja? Dus ik wil vooral op dat laatste, de dood is opgeslokt en overwonnen. En dat is wat hij ook quoteert, als je teruggaat naar 2 Korinthe, 5 vers 4. Dat opslokken, hè? Dus hij zegt in vers 4, zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder de zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dat is ook weer dat opslokken, het verslinden. Mm-hmm. Zoals hij het er juist heeft gezegd in 1 Korinthe 15. Ja. Hè? En wanneer gebeurt dat verslinden? Wanneer wordt de dood opgeslokt of verslonden? Is wanneer dat...
Bij
de opstanding. Ja, bij de opstanding. Dat is final. Dat is niet wanneer dat je sterft.
Mm-hmm.
En dan bij de Heer ergens in uw geestelijke vorm. Want stel dat dat... Mm-hmm. Want dat zou ook al fantastisch zijn, hè? Waarom daar niet blijven?
Ja, dat is ook...
Nee?
Ja,
is nog beter.
Ja, beter.
misschien wel, hè? Maar dat is niet de hoop waarvoor dat zij leefde. Zij leefde voor de hoop op een opstandingslichaam.
Mm-hmm.
En de reden dat je kunt weten dat je er klaar voor bent, hoe kun je dat weten? Hij zegt in vers 5, God heeft ons daarvoor gereed gemaakt, door ons de geest als onderpand te geven.
Mm,
ja?
Dan zijn we er klaar voor.
Ja, amen. Ja. Nee, dat is een onderpand, een soort van...
Garantie,
waarborg. Ja, een waarborg, ja, inderdaad. Zo van, ik heb al een afbetaling gegeven, want ik kom nog terug voor u.
Mm-hmm.
Voor u helemaal lief te maken. Dit is een voorschot op uw erfenis. En met die geest, door de geest, er is nog een andere vers in Romeinen 8, dan kunnen we terug naar Romeinen 8 gaan, die er een beetje mee te maken heeft. Hij zegt daar ongeveer hetzelfde in Romeinen 8 en 11. En als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, als hij in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Amen. Dus dat is zijn belofte, ja? Om het klaar te maken op die opstanding. Amen. En daar kunnen we dus zeker van zijn. Dus de Heer, Paulus, we gaan even terug naar 2 Korinthe 5. Paulus, vers 8, ja. Dus als je dan teruggaat naar die vers 8, en we hebben nu heel deze periscoop, zoals dat wordt genoemd, hè, gelezen, dan kunnen we niet anders concluderen dat Paulus het hier heeft over de hoop op de opstanding. Hè, de hoop dat we de nieuwe woning kunnen aantrekken. De hoop is niet om geestelijk ergens als een ziel rond te dwalen. De hoop is de woning aantrekken. En we verzuchten, we kunnen niet wachten, we kreunen totdat dat gebeurt.
Mm-hmm.
Hij zegt, we blijven vol goede moed.
Mm-hmm.
Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten, ja, en dan onze intrek bij de Heer te hebben. Want hij weet, ja, als we ons lichaam verlaten, we zijn dood. Het volgende dat ik meemaak is de opstanding. Want die tussenperiode is zoals een slaap.
Ja.
Is zoals, het is daarmee dat ook altijd de dood als een slaap wordt gezien. Hè?
Mm-hmm, ja.
Hè, zelfs die mensen die lijken daar, die, van de heiligen, die, de Bijbel zegt ook dat ze aan het slapen waren.
Mm-hmm,
ja. Dus dat is iets onbewust, want de doden die weten niets.
Mm-hmm.
En Johannes heeft ook gezegd, Jezus heeft trouwens gezegd, in Johannes 3, 13 hebben we vorige week gezien dat er niemand in de hemel is gekomen buiten de mensenzoon. Hè? Ja, ja. Ja. Johannes 3, 13. Dus dat is een versie dat ze gebruiken. En dan is er nog een. Dat was jullie Filippenzen ook?
Ja, 1:23.
Ja. Heb je daar iets over gevonden? Of gelezen? Of Filippenzen? Oh, sorry. Eigenlijk moet je vers 20 tot 24 lezen. Ja. Als je... Ja, altijd als je iets duidelijk wilt.
De context.
Filippenzen. Oh, ik zit verkeerd. Nee, ik zit juist.
Wil ik vanaf vers...
Vanaf vers 20 kunnen we lezen, ja. Ja, en maak daar een paar uitspraken die u wel bekend in de oren zullen doen klinken. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt, in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Wat zou dat willen zeggen? Heb jij dat ook, Jeanne?
Te leven is mijn Christus en te sterven is gewin.
Ja, wat moet dat zeggen? Voor mij is leven Christus. Te leven is Christus en te sterven is gewin.
Ja, dan is het veel beter, hè. Als we nu sterven en we zijn bij hem, ja, kun je niet beter, hè. Maar als perfect, puur, hè.
En wat wil zeggen, een leven is Christus. Want voor mij is leven Christus.
Want te leven
is... Graap niet goed.
Hoe staat dat in het Engels dan?
To live is Christ.
Ah, to live is Christ.
En to die is gain. Okay. Zo staat dat in het Engels. Hmm. Voor mij is leven Christus. Bedoelt hij... Als je kijkt naar de vorige vers... Hij zegt hier... Christus bij alles wat mij overkomt... zal geëerd worden in alle openheid. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Ik denk dat hij wil zeggen, als ik nu kies... Ja, ik wil liever doodgaan, want hè, dan ben ik van al de miserie vanaf. Mm-hmm. Maar nu dat ik toch blijf leven, alles wat mij overkomt, alle beproevingen die ik moet meemaken, hij bidt en hij vraagt dat Christus mag geëerd worden in zijn leven. Mm-hmm. En dat is ook goed.
Ja, de bedoeling, ja.
Dus dan leert hij, of dan ziet hij het koninkrijk van God voor zijn ogen openbaard, waar in zijn leven ook al moet hij doorheen. Mm-hmm. Maar dan moet al een serieus niveau hebben van geloven. Als je dat kunt zeggen, amen. Ik bedoel, ja. we maken ook dingen mee, maar waarschijnlijk nog niet belangen aan iets zoals wat Paulus heeft meegemaakt. En bij ons is soms, oh heer, kom mij hier rap wegnemen. Hè? Ja. Als er iets tegenslaagt of iets marcheert niet, of de auto is kapot of er moeten dingen in. Oh, hier kom je, kan niet meer uithalen. En we moeten ermee oppassen, want als we dat te veel gaan zeggen, dan geven we eigenlijk een open deur aan de vijand om nog meer zorgen en nog meer te focussen. Want nu weten we van, hij wil niet meer leven. Mm-hmm. Oh, hij wordt depressief. Oh, hij krijgt het moeilijk. Hè? Mm-hmm. Ik zal hem nog maar weer erop laten focussen en dan wordt hem nog depressiever. Mm-hmm. Dus je moet proberen dankbaar zijn in elke situatie. Amen. En als je kunt komen op niveau van pauze en kunt zeggen van, mm-hmm, als Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, ik zal content zijn. Mm-hmm. Ja? Hij zal stormen nu in het gevangen. Hè? Ik heb het juist gezegd voordat ik online zijn gekomen, moeder. En Johanna, je moet maar eens kijken naar zijn laatste documentaire dat hij online zet. Hij heeft meer moed gekregen, hoor. Want hij ziet licht aan het eind van de tunnel. Mm-hmm. Hij ziet nu dat er zaken naar boven aan het komen zijn. Hij heeft twee voornamelijke vijanden die nu geïdentificeerd zijn. En eigenlijk is het zoals het verhaal in het Oude Testament. Ken je dat verhaal van Esther? Wanneer dat Haman of zoiets, Haman die Mordecai erbij wou lappen en hem wou uitleveren en zoiets was het, hè?
Ja, ja.
Want Mordecai wou niet buigen voor Haman.
Ja, en dat kon Haman niet.
Dat kon Haman niet vergeten. Want hij was een hoge gast in het koninkrijk van wie was daar? En dus hij maakte dus allerlei valse beschuldigingen tegen hem, maar hij wou niet buigen en hij bleef niet buigen. En uiteindelijk heeft God de galgen die hij aan het bouwen was voor hem gebruikt. Oh, en ik denk dat nu wat hier nu bij Torben aan het gebeuren is, dat hetzelfde gaat zijn. Ja, ze hebben allemaal putten zitten graven, valse zaken. Ze hebben die mensen daar in Denemarken, die journalisten, hebben ze opgezet om hem dus erbij te lappen. Heel die documentaire is geframed. Ja. Er is dan heel veel aandacht geweest in de pers, zodat dat zelfs bij het parlement kwam. Ja. En dat er werd gestemd, dat zou kindermisbruik zijn geweest. Ja, hè? Zo duivelsuitdrijvingen doen bij kinderen, maar al die zaken die waren echt geframed.
Heeft hem altijd gezegd.
En dan heeft hij schrik gekregen, want die mensen die achter hem aan zaten, een ex-partner en een jaloerse man, hè, die gingen niet stoppen. En daardoor is hem weggegaan.
Ja, hij zal misschien in de gevangenis geraakt zijn.
Hij zal waarschijnlijk, dat kan goed zijn. Hey, ik weet niet wat het beste had geweest, God weet wat het beste was. Misschien had hij moeten blijven, misschien had hij ze moeten facen. En dan was dit niet gebeurd, God weet allemaal wat het beste is. Maar ik denk dat nu dit allemaal naar boven mogen komen en dat hij inderdaad kan zeggen, voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar dat moet echt doorheen. Een moeilijke beproeving gaan om dat te kunnen zeggen. En ik bid dat de Heer ons kracht mogen geven, dat wij dat ook zouden aankunnen. Amen. Maar het is vooral vers 23 dat we volgen. Dus we gaan naar vers... want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Dus hier heb je de vers, 23, die mensen aanhalen. Zie je? Als je sterft, zit je bij Christus.
Die denken direct.
Ja, die denken direct, juist. Maar hij zegt dat niet direct. Dat is zoals die vorige passage waarin dat hem ook zegt, kan hij wachten om een nieuwe woning aan te trekken. Ja? En dat ik deze oude aardse tent kan afdoen. Maar daar zegt hij wel duidelijk, dus die nieuwe woning is op de dag dat je terugkomt. Ja? Hier ook bij Christus zijn, hij zegt, nee, ik kan er direct volgens onze tijdsrekening er direct bij zijn. Hè? Maar wel in zijn gedachten. Zal dat inderdaad wel zo zijn? Ja, en dus hij weet, als ik hier dood ben, ik ben bij Christus. Maar hij zegt ook niet hoe. Hè? Zijn geestesvorm. Dus je kunt daar eigenlijk geen conclusies uit trekken van, ah zie, hij is daar bij zijn ziel. Nee, zelfs mijn studiebijbel zegt dat. Ik vond dat wel frappant. Ik vind eigenlijk een heel goede studiebijbel. Die geven zo echt geen vooringenomen mening. Zo. Want ik heb er nog een andere en die zegt dat wel. Je zegt dat wel in Filippenzen. Paulus zegt hier, als hij sterft, is zijn ziel bij de Heer. Dan denk ik van, hé? Dat zegt Paulus niet. En hier in deze, die zegt dat eigenlijk wel heel goed. Je zegt, ik heb het ook in mijn hand.
Ja, ik heb het thuis, ja.
Welk was het? 23,
hè? Ja.
Ja. Jij zegt hier, Paulus verwacht de opstanding van het lichaam. Dat de commentaar bij die versen. Paulus verwacht de opstanding van het lichaam. Deze tekst geeft geen aanleiding tot speculaties over hoe we na de dood dicht bij Christus zullen zijn. Het zegt geen aanleiding tot speculaties over hoe. Dus we zullen naar de rest van Paulus' woorden geloven dat de opstanding van het lichaam is hetgeen dat hij verwacht. Hè? Amen. Zijn er nog vragen? Trouwens, toen ik daar gisteren aan het lezen was over die documentaire van Torben, was ik zo aan het nadenken, want dat was zo een thema in Nederland, is dat nu ook een hot topic. En dat is duiveluitdrijvingen bij minderjarigen. Dat is 2 jaar geleden, naar aanleiding van in Denemarken. Hij heeft een Nederlands tv-zender heeft ook zo'n reportage uitgezonden. Je kunt hem nog altijd bekijken trouwens. Ik denk van de NRCN of ik weet niet, het is een Nederlandse zender. Je kunt het bekijken, maar het is ook zo geframed, zo'n beetje. Mm-hmm. Ja, en het is echt tenenkrullend. En het gaat dan langs bij charismatische diensten en dan zie je bekende Nederlandse voorgangers, charismatische. Waar ik altijd al een vreemd gevoel bij had, bij die mannen. Die laten dan zo van die hevige passages zien dat ze bidden met kinderen op jeugdkampen. En daar staat dan natuurlijk de journalist bij. En die stelt dan vragen nadien. En zo van, wat ben je dan aan het doen? Ja, deze kinderen, ze moeten bevrijd worden. En het gaat over zonde in hun leven. En dan denk ik van, wat zit hier allemaal te zeggen? En er zijn bepaalde deuren en poorten die dat ze openzetten als ze bepaalde zaken aan zien. Alsjeblieft. Dan denk ik van, inderdaad, die hebben we dat nu gezegd. En dan laat ze een ander meisje zien, die was nu 22 jaar. En die is opgegroeid in een evangelische, charismatische gemeente. En van jongs af aan altijd al verteld dat ze zondaars waren en dat ze elke dag moesten bekeren. En dat ze, als ze ziek waren en dat ze moe waren en dat er dingen verkeerd waren in hun leven, dan moet er ergens wel een demon zijn die een u te pakken heeft, omdat jij een deur hebt opengezet. Dus die, die zegt, ja, trauma, 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 tot en met, ik was onzeker. Ik ben, ze heeft een anorexia gehad, ze is opstandig geworden. Dat boterde niet meer met ouders, om duur is die weggegaan bij haar ouders thuis. En omdat er een man kwam, een profeet, dus aanhalingstekens, en die had gezegd dat zij bij hem moest komen wonen, want hij had een visioen gezien.
Oh,
hè?
Dat is al niet
en, een visioen en hij ging de vader zijn. Pas op, hij was getrouwd. Hè? Ja, die werd daar seksueel misbruikt.
Voilà.
2 weken nadat ze is binnen geweest.
Natuurlijk.
Ja, en dat was allemaal terwijl het mijn tongen sprak. Hè?
Oh.
En van, ik zal dat hier wel regelen. Ze heeft dat opgenomen. Hè? Die, echt waar. En zo aanrakingen en bij haar in bed komen liggen en zeggen van, geen nood, ik zal u wel verzorgen, ik zal u wel ik zal u wel rein maken. En die vrouw wist van niks. En dat heeft 7 jaar lang geduurd.
7 jaar? Wat gaat dat meisje?
Ja, en dan in de kerk, waar dat nadien is zij dan naar een andere kerk gegaan, de Matthäus van der Steen, ken je die misschien? Heel bekende, charismatische predikant. Mm-hmm. Hij dan, die vader zo gezegd, je stiefvader, ging dan ook naar die kerk, maar dat was dan om haar nog meer te gaan stalken. Ja, zij zat dan in de kinderbediening. Hij was dan ineens voorganger geworden van de kinderbediening, want hij had de voorganger, Matthäus van der Steen, met een visioen weten te overtuigen dat hij geschikt zou zijn voor de kinderbediening als voorganger. Maar die wou gewoon bij dat meisje zijn. Ja, verschrikkelijk. In ieder geval, dat is naar boven gekomen. Die is dat gaan vertellen tegen de voorganger, Matthäus van der Steen. Die had er niet echt zo'n oren naar. Dat is dan een beetje doofpot geweest. In ieder geval, dat blijft doorgaan achter de schermen. 2 jaar nadien is ze naar de politie gestapt.
Ah,
wat ze al wat langer had moeten doen. En dus die man is dan veroordeeld geweest. Matthäus van der Steen, ik denk niet dat hem veroordeeld is geweest, dat niet. Maar het heeft wel een smet op zijn... maar die is nu gewoon terug bezig, hè. Die is nog altijd een top in de charismatische wereld. Hè. Ja, heel bekend ook in Amerika. Matthäus van der Steen, ministries. Het is zo de klassieke charismatische, de Benny Hinn-achtige, de mannen van Bethel komen naar hem... En hij gaat naar Bethel. Het is zo deze... Die wereld zo. Ja. Maar dan denk ik, daar is dan toch weinig... hoe zeg je dat? Discernment.
Onderscheiding.
Ja, onderscheiding. Van, en daar kan allemaal zo alles. Daar komt er een binnen en die... doe me. Heb je een visioen en een droom gehad? Ja, en zo maar. En zo... Ik dacht, tenenkrullend. En dan waren er nog allemaal namen van anderen Herman Boon zat er ook tussen.
Oh, ja. Vertel eens.
Ja, die had dus ook, was ook in die documentaire ten sprake gekomen.
Positief of negatief?
Negatief, hè?
Negatief, ja, die is er ook mee.
Ja, ja. Dingen was er ook bij, een andere, Van der Kamp.
Wilkin van der Kamp.
Ja, Wilkin van der Kamp. Die hebben ze ook geïnterviewd. Ja, ja, dat was een heel awkward interview. Die stond met zijn... Die had in een boek geschreven over de vrijheid.
Veel boeken geschreven.
Ja, ja. En dus die interviewer ging naar hem met dat boek. Ja. En hij quoteerde uit dat boek. En dan was hem zo... Ja, ja, maar je mag dat nu zo interpreteren. Het ging over duiveluitdrijving bij kinderen en zo. Hè. Ja, maar meneer, wij quoteren maar wat u schrijft. Hè? En ja, dan was het al gedaan, het interview.
We hebben die boeken allemaal weggegooid. Ja. We zijn daar vroeger ook mee bezig. Ja.
Er zitten wel wat goede dingen in.
Ja, maar we hebben die ineens allemaal weggedaan.
Ja, het is een heel stuk.
Maar die is heel bekend, ook in Amerika. Ja. Die gaan overal in en die gaan conferenties geven.
In Amerika?
Ja.
Ik wil daar van die Herman Boon toch...
Herman Boon, daar was ook iets over.
Want die komt wel heel goed over. Ik heb hier Herman Boon heel graag.
Ja, maar zijn theologie is redelijk... ik weet nu niet meer wat ze ervan hebben gezegd, maar... die was ook ergens op een andere website naar boven gekomen. Ook, die werd ook opgelijst onder de red flag alert.
Ja.
Maar het ding stond er ook bij de David Seurensen.
Ja, dat snap ik wel.
Nee, inderdaad, dus... Dat moeten ze zeker. Maar in ieder geval, hoe zijn we daar nou opgekomen? Ja, duiveluitdrijving. Je moet daar wel voorzichtig mee zijn met kinderen. Tuurlijk. Toen ik dat allemaal zo zag...
Met kinderen?
Ja, nee. En met kinderen bedoel ik minderjarigen, dus min 18. Vanaf het moment dat jij dingen gaat... Je moet daar voorzichtig zijn. De ouders moeten op de hoogte zijn.
Ja, en de kinderen moeten rijp genoeg zijn.
Ja, en dat is zeker niet op tienerniveau. Die zijn heel beïnvloedbaar. Zoals dat meisje, die was 15, 16 jaar. Die was zo open voor positiviteit en schouderklopjes. En voordat ze het wist, werd ze betast. En ze dacht maar dat het normaal was. En er wat maar in meegaan. En dus zijn gevaarlijke zaken. Dus inderdaad, met kinderen. En je moet ook altijd bidden van... Ja, we moeten zeggen... De Heer bevrijde u.
Ja. Wou ik juist zeggen.
Mogen genezen in de naam van Jezus. Hè? Maar vanaf het moment dat ze daar aan het beginnen... met die handen opleggen... En ze beginnen te schreeuwen... En kinderen beginnen dan ook te schreeuwen... Maar schreeuwen die...
Angst.
Inderdaad.
Of uit angst.
Of
omdat ze het andere hebben horen. Omdat de anderen dat misschien gedaan hebben en dat ze denken, ik moet dat doen.
Ja, ook.
Omdat die imiteren dikwijls kinderen.
Die imiteren, kinderen imiteren inderdaad veel. Dus, en ook voor, je moet er soms opachten, wie is er allemaal in de kerk aanwezig dat zie? Hè? Wie, als dat nieuwelingen zijn... En er gebeuren zo van die vreemde zaken openbaarlijk. Hè?
Ja, de Heer laat dat niet.
Nee, ofwel moet je... Pas op, mijn kinderen kunnen inderdaad demonisch bezeten zijn. Hè? Er zijn kinderen die 4 jaar oud zijn en die krijgen dromen over seks hebben met dieren. Ja. Dat was zo'n geval. En dan denk je van, ja, dat is niet normaal.
Nee. Maar dan moeten we vragen, maar waar komt dat?
Ja.
Dat dacht ik ook.
Die hebben misschien iets gezien, video's of films, of... Via de ouders, je weet dat allemaal.
Ja, nee. Dus, je moet inderdaad niet direct... dat is een demon van lust. We gaan die even uitjagen. Nee. Pas op, en als je dan afhankelijk van het milieu waarin dat je bent opgegroeid, ergens in een Oostblokland, dan komen er ook zo van die fysieke duiveluitdrijvingsritjes bij zien. Hè? Ken je dat? Zo vastbinden. En dan zo kaarsjes en dan zelfs pijnigen en zo. Om die duivel wakker te schudden en eruit te krijgen.
Met moslims doen ze dat ook, hè. Duiveluitdrijving, dat is ook gewelddadig.
Dat is juist. Ja, en de katholieken natuurlijk ook. Daarvan komt
ook, hè.
Maar dat kan traumatisch ervaren zijn. Dus we moeten daar heel wijselijk mee omspringen.
Heb jij dat al eens gedaan, Bart, zo?
Mijn kind?
Nee, niet met een kind, maar gewoon...
Ik vergeet rap alles. Mijn gevoel zegt van wel dat ik dat al heb gedaan, maar ik kan het niet voor de geest. Ik breng jou wel ene die had nachtmerries en die was hier in de kerk gekomen. Ik was hier 2 keer geweest, de eerste keer en hij vertelde. Maar ik doe dat altijd zachtjes, hè. En ik bid dan, ik zeg, waarom moet dat luid zijn trouwens? Jezus deed dat ook niet, hè. Gewoon in de naam van Jezus. Dat vanaf dit moment dat deze dromen, in de naam van Jezus, die slechte dromen dan, hè. Ja. Verjagen worden. En wel, die was een week daarna teruggekomen en zei, ik heb geslapen als een baby.
Voilà. Ja. En die niet geroepen, dat ze niet...
Nee, die was niks van schudden of zo, die stond dan maar. Die begon wel te wenen.
Ah,
want die was inderdaad ten einde raad. Zo. Mm. En, ja, maar zo bedoelde zo duivelsuitdrijving, dat ze zo beginnen te schudden en al. Of, dat weet ik niet, maar ik heb er even over nadenken. Ja, maar meestal was dat dan... Dat was een afleiding soms. Als ze zo beginnen te manifesteren, hè. Een afleiding, ik wil daarmee zeggen van... Er gebeurt niet echt iets noodzakelijk. Het is gewoon een uiterlijk vertoon, zodat we denken, ja, prijs de hemel. Het is
vleeselijk.
Een vleeselijke manifestatie, ja.
En, aandacht of zo.
Ja, aandacht, inderdaad.
Ja, dat is ook aandacht.
En je moet dat dan herkennen. En dan eigenlijk, soms moeten we dan stoppen en dan moeten ze apart pakken nadien en dan wat meer praten, dieper over inspelen. Mm. Maar je leert dat door ervaring. Als je ziet van die mensen is eigenlijk niks veranderd, dat is raar. En we hebben erover gebeden en heeft hij zitten rollen op de grond. Mm. Maar hij is niet helemaal, hè?
Ja, zo ziek als op de grond.
Ja. Hoe, jijzelf of anderen?
Nee, wij.
Ja, ze kwamen ons bevrijden, want wij waren demonisch bezeten.
Ja. Maar bedoel, dat rollen, was het dan automatisch? Of, of iets dat je hebt gezien, dat anderen deden, en dan dacht jij van, ik moet dat ook doen? Of,
dat weet ik niet.
Of was er iets in u dat kwaad werd?
Ja, dat
ken
ik wel.
Dat ken ook.
Ja?
We hebben ook wel rare dingen gedaan.
Ja. Want ik denk wel, waarom dat we dat zoveel in charismatische gemeentes zien gebeuren, dat iets hypnoseachtig is.
Ja, en je ziet dat ook, dat de anderen dat doen.
Ja.
En dan, bijvoorbeeld bij ons in de kerk toen, toen vielen er heel veel mensen, praktisch elke dienst,
ja.
Hè. De pastor dat poef geviel. Mm. En wij dachten dan, ja, je moet wel vallen, hè.
Ja.
Je kunt gemakkelijk vallen, hè.
Ja, en je wilt die mens ook niet teleurstellen,
ja,
hè.
Ja, ik heb hem eens een keer teleurgesteld, hij was heel boos op mij. Ja, ik spreek nooit in mijn verhaal.
Oei.
Die bleef me duwen. Ik dacht, nog ook eens niet wel eens.
Ja, als dat de attitude is waarmee men bidt, dan...
Ja, die zei, nee, ik bid nooit in mijn verhaal.
Nee, maar het is inderdaad wel zo een als ik dat zo op die video's zie, dan zie ik daar een hypnose-achtige toestand in. Die over mensen kan komen. En ook zo dat raar lachen dat dan verspreid wordt. Zo. En soms raar geluiden maken die dan ook...
We hebben sowieso een vaderweekend meegemaakt. Hè?
Ja?
En dan, dat was zo'n heel week. Hè? Jij hebt dat eens gedaan, ik heb dat ook gedaan. En dan was dat zo, we zaten dan... Dat was een heel week, we zaten dan aan tafel zo te eten, 's middags. En dan kwam er zo iemand op je schouder liggen en die begon te lachen. En dan op den duur... Iedereen was aan het lachen. Nee,
ja.
Dat was elke maaltijd dat iedereen zo gezegd, een heilige lach. Dat was echt raar.
Het is raar. Het is,
en als je dat niet meelacht, dan waren we niet in de geest. Hè.
Mm-hmm.
Dus je moest wel...
En als je dan ziet, gelijk nu ook met die Van der Steen, wat er allemaal naar boven komt.
Ja.
Het is zo, hoe zeg je dat, een wespennest. Er zit iets, er schort iets. Dus dan moeten we wel... tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook niet de baby met het badwater buiten gooien.
Ja,
we gaan van de geest zijn er nog, maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten gebruiken zoals misbruiken zoals de charismaten doen. Hè? Want wij hebben meestal een beeld van, dat moet zo gebeuren. Maar nee, als we kijken naar het origineel en we kijken naar Jezus, zijn bediening en de bediening van de apostelen, dan denk ik dat het er toch wel een beetje anders aan toe ging. Toch wel wat... Wat vrediger en wat meer autoriteit, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Kom eruit, in Jezus' naam.
Ja.
Als ik kijk naar die Afrikaanse diensten soms, dan denk ik dat is zo'n showspel, dat is niet te doen.
Ja.
Die praten met een duivel, een half uur aan een stuk. dat is echt een half uur aan een stuk soms. Dan denk ik van, nee, je mag niet zoveel tijd geven aan die manifestaties. Goed.
Om af te sluiten. Wat dan met visioenen van het na... hoe zeg je dat?
Leven na de dood.
Ja. Ja, laten we even
bijna,
bijna dood ervoor. Ja, 2 Korinthe 12, 1 en 10.
Ja.
Want onze vriend Paulus heeft zoiets meegemaakt.
Ja.
Ik lees in de NBV. Dus de tweede brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 12, vers 1. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Okay, eerst en vooral, hij zegt, het dient geen enkel doel. Wat hem nu gaat zeggen. Maar hij wordt ertoe gedwongen om het te zeggen. Waarom? Wel, als je heel de brief leest en de voorbije hoofdstukken. Hij is zichzelf... Hij moet zichzelf bewijzen als apostel. Want er zijn valse apostelen binnengegaan. Mm-hmm. En die scheppen op over hun visioenen. Die scheppen op over hun openbaringen van de Heer. En zij willen zeggen, wij zijn apostelen en Paulus niet.
Mm-hmm.
Ja? En dus Paulus zegt, weet je wat, ik zal hetzelfde doen. Als die mannen hier. Hè. Ze hebben al opgeschept met hun cv en met hun bijbeldiploma's. Hè. Mijn cv is groter. Ik heb meer diploma's aan de muur hangen dan die mannen. En weten we over openbaringen? Ik zal nog iets vertellen. Ja? Maar het dient eigenlijk tot geen enkel doel, zegt hij.
Mm-hmm.
Ik ben eigenlijk stom dat ik het doe. Maar ik kan het toch doen. Hij zegt, ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. Zijn lichaam, of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Hij heeft dus over een visioen, hè. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam, of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs, en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Oké, dus... Ja, ik snap niet goed wat hem heeft gehoord dan, maar... Of gezien, het mag blijkbaar dus niet worden doorgegeven, zegt hij.
Mm-hmm.
Ik weet niet waarom. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie er vanaf. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. En dan heeft hij het over, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Hè?
Mm-hmm.
Dus hij heeft van alles meegemaakt.
Mm-hmm.
De meeste commentatoren zeggen dat deze visioen en openbaring die hij heeft gekregen, dat dat waarschijnlijk zal geweest zijn nadat hij gestenigd is geweest. Mm. Hij is in een boek van Handelingen dus gestenigd geweest.
Dood,
ja. Ja, en voor dood achtergelaten.
Ja.
En dan zijn apostelen, mm-hmm. of zijn
mm-hmm.
Ik weet niet meer wie dat was, rond hem gaan liggen en handen opgelegd en is hij terug rechtstaan. Het kan zijn dat hem daar dood is geweest. Hè. Het kan zijn dat hem daar een na de doodervaring heeft meegemaakt. Ik weet het niet. Hij weet het zelf niet. In zijn lichaam zonder, hij weet het niet. Hij heeft een visioen gekregen. Misschien was hem niet dood. Hij weet het zelf niet. Maar hij weet wel, hetgeen dat hij heeft gezien, wil hij niet doorvertellen. Hetgeen dat hij heeft gehoord, wil hij niet doorvertellen. Ja?
Geen mens kan of mag uitspreken.
Ja. Hij wilt eigenlijk geen dwaas zijn, zegt hij mezelf ook.
Mm-hmm.
Hij wil het eigenlijk niet gebruiken om zichzelf te verhogen, van zie wie ik ben.
Mm-hmm.
Ik heb een droom en een visioen. Dus we moeten al misschien vragen stellen van de redenen waarom... Pas op, en mensen kunnen inderdaad een ervaring hebben nadat ze zijn gestorven en na de dood ervaring hebben gehad. Maar dan is nog altijd de vraag, wat doen we met die
mm-hmm.
ervaring? Wat doen we met dat visioen? Wat doen we met de zaken die we hebben gezien?
Mm-hmm.
Ja? Wat moeten we daarmee doen? En er zijn duizenden boeken geschreven, bij wijze van spreken. Hè? Mm-hmm. Je hebt onder andere die meneer daar...
Alexander Eben,
Proof of Heaven, noemt zijn boek.
Ja.
Een neurochirurg was het zeker, hè, die het allemaal heel mooi kan uitleggen. En die was een soort christen, dacht ik. Hè? Mm-hmm. En dan zijn geloof is dan verdiept nadien, maar mm-hmm.
hij is een beetje afgedwaald.
Hij is New Age, reïncarnatie, is hij aan het... wat hij heeft gezien, bevestigt volgens hem dat te reïncarneren, dat jij dromen kunt hebben van je vroeger leven en zo in contact kunt komen. En het is raar, ik heb het een beetje afgezet toen ik hem erover bezig hoorde.
Ja, ik heb dat ook gezien, dat neemt niet weg, denk ik, dat de ervaring die hij heeft gehad, dat dat wel echt was.
Ja.
En ik heb ook heel veel getuigenissen gehoord, ook op YouTube, dus niet alleen boeken overgelezen, maar echt getuigenissen. Mm-hmm. En dan zie je wel dat die mensen, dat die na die ervaring wel hun leven veranderd is. Dat die helemaal anders in het leven staan. En die spreken er wel over, want het is niet omdat Paulus er niet mag over spreken, dat de andere mensen er niet mogen over spreken, hè.
Ja, het hangt er vanaf. Het hangt er vanaf, ik weet het niet. Wat dat uw doel is. Hè?
Ja.
En hoe uw karakter is. Want je kunt snel verleid worden. Om dan ofwel gecorrumpeerd te worden.
Ja.
Dat je ziel leidt tot corruptie. Dat je bijvoorbeeld... Ja. Er is bijvoorbeeld The Boy Who Came Back From Heaven.
Ken je dat?
Die noemt Alex Malarkey.
Ja.
Ja, die heeft wel bekend dat het allemaal vals was, hè?
Heeft hij dat bekeken? Ik heb niet zo lang geleden een interview van gezien. Die is nu...
Alex Malarkey, die is nu ouder, hè? Die heeft op zijn...
Dat is misschien nog een andere.
Er is nog een andere. Turbo, denk ik.
Nee, die...
Deze, The Boy Coming Back From Heaven,
nee,
in ieder geval.
Nee, die kennen we niet.
Die had ook een...
Dat kan natuurlijk. Dat is waar.
Maar is het een... Is het een visioen? Of is het... want zoals we hebben gezien, er is nog geen leven na de dood.
Maar eigenlijk speelt dat toch geen rol als het een visioen is. Ja. De Heer kan jou een visioen geven van... Hoe gaat dat later zijn? Mm. En of dat kan. Een visioen is of echt. Ik denk niet
dat het echt is.
Nee, maar ik denk dat de Heer ook echt wel iets kan geven.
Mm.
Een visioen, zoals het later.
Ja.
Want die mensen die dat meegemaakt hebben, die kunnen dat ook niet beschrijven met woorden. Nee. Zeggen, dat is onbeschrijfelijk wat wij gezien hebben. Het gevoel dat je thuisgekomen bent. Ja. Dat je echt leeft.
Ja.
En die willen we...
Maar wat voegt het aan het woord toe?
Het woord, dat weet ik niet, maar die hebben dan een getuigenis. Ja. En zo kunnen die ook andere mensen...
Dat is de Heer brengen,
omdat ze ook weten hoe na de dood is er leven.
Mm-hmm.
En dan, ik vind dat een heel mooi getuigenis ook als christen, dat je kunt getuigen van na het leven, na de dood is er leven.
Ja. Mm-hmm. Zolang dat het daarbij blijft, dan is dat oké.
Ja.
En als hij iemand anders tot God kan leiden,
mm-hmm.
maar meestal worden er theologieën uit ervaringen gemaakt.
Mm.
En als die dan tegen het woord contradictorisch zijn met het woord, dan is het natuurlijk wel gevaarlijk.
Ja.
En daar moeten we natuurlijk mee oppassen, want voor mij verandert er niks aan het woord. Of nu iemand een ervaring heeft gehad, dat is fantastisch voor hem.
Ja.
Ja, hè, want zij hebben dan bepaalde mensen gezien.
Ja.
Maar dan denk ik al, die mens, die een, en soms zijn er dan mensen waarvan je zo denkt van, oei, gaat die in de hemel zijn? Dat kan ik toch wel raar vinden.
Ja. Maar het feit dat ik zo die getuigenissen heb gehoord, dat heeft mij wel mijn geloof versterkt. Echt dat er leven is na de dood. Allee, dat heeft mij... Oké, ik geloof dat, maar dat heeft mij wel toch...
Ja?
Ja, ik vind dat wel. Dat heeft mij versterkt in mijn geloof. Ja.
Het heeft mij ook geholpen om... moet ik zeggen, dingen te gaan begrijpen van God is volmaakt, God is puur.
Mm-hmm.
Omdat er zijn van over heel de wereld mensen die het is niet, die hadden onderling geen contact met elkaar.
Nee, dat is,
en als ik dan hoor hoe zij beschrijven, hoe alles daar zo, de kleuren van hier wat wij zien, dat is niks in vergelijking met dat ginder. Mm-hmm. Echt fenomenaal, briljant, ik zou het moeten
zeggen. Vooral de liefde, hè? De liefde die ze voelen.
Alles straalt de liefde. Dat kunnen ze niet beschrijven, maar ze weten heel duidelijk Ik kom thuis en ik word aanvaard. En de liefde is perfect. En moeder heeft dus verschillende die zeggen, ik moest niet spreken. Het was gewoon door het denken dat je in contact bent met Jezus. En,
maar dat vind ik nou al dat verga, hè?
Er zijn er verschillende. Ja. En Jezus, die wist ook wat de fariseeën dachten. Want het goddelijke manier communicatie, zou ik zeggen. Hè. En ik denk, voor mij is dat later ook zo. Dan gaan wij ook op een heel andere dimensie leven. Hè.
Ja, dat waarschijnlijk.
Ja, voilà.
Waarschijnlijk.
En dat laat dat gewoon zien.
Ja, maar
wat mij vooral aanspraak, dat was dat die mensen na die ervaring veranderd zijn. Dat die anders in hun leven staan. Dat die niet meer zo hechten om de materiële dingen, dat die weten, er is leven na de dood. Die zijn ook helemaal anders in hun relaties en zo. Dan denk ik, ja, dat is wel een verandering dat die hebben meegemaakt. Mm-hmm. Hè?
Sowieso.
Ten goede. Dus ik denk niet dat een Satan dat gaat geven. Iets
Nee.
Hij kan er altijd tussen.
Want dat is een theorie, hè. Dus ofwel is het droom of visioen of ervaring, ofwel is het van de Heer, inderdaad, als waarschuwing.
Mm-hmm.
Ofwel is het van de Satan, ofwel is het gewoon iets chemisch in, in de hersenen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Daar is al wat onderzoek naar gebeurd en daar kunnen dan inderdaad wel bepaalde zaken die natuurlijk gebeuren. En dat moeten we altijd natuurlijk zien. Maar voor mij persoonlijk, ik ga daar niet te veel tijd en aandacht aan geven.
Ik ben heel blij dat ik dat gezien en gehoord heb.
Het woord is voor mij eigenlijk genoeg.
Ja,
en zoals dat je zegt met je liefde. Hè?
Ja.
Nou, dat is waar, maar ik weet, God is liefde.
Ja,
hè?
Maar het heeft mij wel geholpen hoe onvoorwaardelijk en sterk zijn liefde is. En voor mij betekent dat
veel. En is dat niet, is dan het woord daar niet genoeg voor? Want ik zal je nog iets zeggen, hoe noemt die
nou? Alexander, maar die is er vanaf geweest.
Ja, maar die heeft dat ook zo beschreven, hè?
En ja, dus dat punt, dat is oké. Wat daar we nadien mee doen, nee, dat is niet meer...
Maar hij beschrijft nu ook, omdat hij onvoorwaardelijk liefde is, komt iedereen in zijn buurt, dus er is geen zonde meer.
Ja,
dus het universalisme, hij haalt nu het universalisme. Maar snap je hoe het begint met zo'n gedacht? Van, dat heeft mij en dat is waar, hè? Maar dat wordt nu zo verdraaid, de liefde van God, dat er eigenlijk geen straf meer is. Geen oordeel meer is.
Ik bedoel, bij Diane Alexander?
Ja.
Oké, maar hij gaat van de weg af, hè? Ik bedoel, wat hem gezien heeft, denk ik.
Maar ik wil maar zeggen dat, want ik denk wel dat Satan daar zich heeft mee gemoeid, hoe Satan zaken die goed lijken te zijn, kan verdraaien.
Zeker,
Dus daarmee dat ik altijd zeg, het woord, dat is onze primair. En als iemand anders iets meemaakt, voor mij neemt dat niks weg of voegt niks toe aan het woord.
Ja, bij mij kan dat een hulp zijn om het te verduidelijken, om het beter kunnen opnemen of te snappen wat God...
Want ik heb niet alle ervaringen van alle mensen over heel de wereld staan hier. Het is, je kunt niet
zeggen dat is waar.
Van zo van, oh nee, dat staat hier niet, dan is het niet juist.
Nee, dat is waar. Getuigenis van mensen helpt mij ook. Hè,
en voor mij was het een getuigenis.
Ja.
En dat heeft mij geholpen, maar ik ben daar nu niet meer mee bezig.
Maar je moet wel voorzichtig zijn om er geen theologische punten uit te halen.
Nee, dat hoeft
niet. Dat is logisch, hè?
Geen leren uithalen.
Nee.
Want anders kunnen we die man dat 23 minuten in de hel heeft doorgebracht.
Ja.
Wil Wies, volgens mij heeft daar een boek van.
Je hebt die een boek weggegooid in de vuilbak.
Ja. Want daar zijn ook veel mensen die dat...
Ik werd misselijk als ik dat las. Echt waar.
Dat is natuurlijk de
andere... En ik heb een visioen gehad, hè. Van uittreden uit mijn lichaam. Ik heb de drie hemelen gezien tot aan bijna de poort.
Mm.
En dat is een bevestiging van wat Paulus heeft meegemaakt. En ik durf dat ook bekend niet zeggen. Want dan zeggen ze ook zo van, dat kan niet of dit of dat. Maar ik heb het echt meegemaakt. En dat kun je niet beschrijven.
Dat
kun je niet beschrijven. En ik weet, ik denk dat ik even een hartstilstand heb gehad. Want als ik terug in mijn lichaam kwam, dan boog de zwaartekracht, dat was enorm. En ik schoot wakker zo van... En voordat dat kwam, ging Babette op mij liggen, gelijk in de Bijbel, van dat meisje dat dood was. En iemand ging erop liggen en toen werd hij terug wakker. Hè? Mm-hmm. Dat is bij mij ook gebeurd. In een visioen.
We hebben Tabitha. De
meisje. Ja. Dus de Heer wou zeggen, ja, even weg. Gelijk Paulus zegt, ik weet niet of dat echt was of niet was. Alleen God weet dat. Ik weet alleen dat ik achterom gekeken heb en dat is een les misschien.
Ja,
ik ben teruggekomen. Had ik niet achterom gekeken en gezegd van, oh Heer, ik ben bij u bijna. Maar ik dacht, ik moet nog zoveel werken voor de kerk.
Ja.
En nu ben ik zo oud en nu ben ik er vanaf. En dikwijls denk ik, had ik maar gezegd, hier ben ik. Was ik in de hemel, allee, bij de Heer, maar ik bedoel, in de nieuwe stad, die vol met vuurwerk en goud en alles was, een kubus, like beschreven staat in Openbaringen. Dus ja. Dat is echt woord. En de drie hemelen, ik kende daar niks van, maar ik heb de drie hemelen gezien. Ja. Snap je?
Schrijf daar eens een boek
maar
over.
Maar dat vind ik wel anders dan van de wezen die in de hel geweest zijn, ook in de hel geweest, hè? Met geen vlammen, hè.
Yeah.
Wel, gelijk de Bijbel het beschrijft, hè. De slapen waar de zielen slapen, met al die licht aan de... Mm. Aan een galaxie, eigenlijk. En dan naar beneden.
Oké, dank
je. Daarom voelde die een boek van die wiezen zo heel raar aan, dat ik zei.
Ja.
Nou, ik ben er ook heel kritisch over, is het wel van... Bijbels.
Je moet dat altijd onderzoeken, hè? En testen. Hè?
Ja, maar de Heer heeft dat gewoon bevestigd, het verhaal van Paulus.
Ja, ja, dat is waar. Ja,
maar en die niet... drie hemelen, ik wist niet dat er drie hemelen waren. Ik dacht alleen aan een blauwe hemel. En ik ben erdoor gegaan gelijk aan een snelheid van meer dan het licht.
Ja.
Dat vergeet je nooit, die ervaring.
Goed, moeder, dank u voor uw ervaring.
Ja, maar ik zeg het, ik durf dat ook kan zeggen. Ik heb zo nog veel dingen meegemaakt dat ik niet durf zeggen, omdat ze dan... Ik heb dan schrik dat ze jaloers kan worden op mij.
De vaste tijd.
Afgelost.
Amen. Zeker.
Wanneer de Heer...
Maar dat is toch een getuigenis.
Zeker.
Nee, ik begrijp ik Paulus. Ik durf het nog niet zeggen, want ik wil niet zeggen van wauw, dat heb ik meegemaakt. Maar eigenlijk wilde dat wel zeggen, snap je?
Ja, in Paulus' zijn geval was dat niet om op te scheppen over zichzelf en niet dezelfde manier te gebruiken als zijn vijanden. Hè?
Ja, maar ik wil het ook niet opscheppen. Maar als je dat meemaakt, dat is fantastisch. Dat en je weet waar dat je naartoe gaat.
Als je dat doet... Dat
ziel, want die stonden mij op te wachten. Mijn ziel. En nu kan ik nog verloren geraken. Hè? Heb ik ook al dikwijls gedacht. Had ik toen... Mijn wil niet gevolgd, snapte? Ben misschien dood geweest, dan was ik zeker gered, maar nu ook wel. Maar snapte wat ik bedoel? Ik heb er al heel veel over nagedacht.
Ja, ja.
Dat okay. Je zelf beslist om terug te komen, gelijk Lot.
Goed, moeder, dank u. We gaan hier afsluiten.
Oké, okay. Sorry.
Dat is niet erg.
Dank je wel.
Jana, God zegen. Groetjes aan Shanidra. Nee, dit is er nog. Oké, okay, dag iedereen. God zegen. Bedankt voor het luisteren. Mogen de Heer jullie zegenen in zijn wonderlijke naam. Amen.